Dankjewel. Ik zie een paar mensen die ik eerder gesproken heb. Ik ben Wouter van der Vliet. Ik heb 7 jaar gewerkt als zendingsarts in Jordanië en in Thailand en in Jemen met de Presbyterianen, met de St. Baptists en daarna met Jeugd en Opdracht. Daarna terug in Nederland ben ik militair arts geworden. En toen gingen wij reizen maken met Dirk Prins naar Kazachstan en naar Turkije hebben we dat gedaan. Later ben ik uitgezonden door Defensie naar Irak toen Saddam Hussein viel. Daar heb ik gewerkt in Basra onder de Engelsen. En de laatste 3 jaar bij Defensie hebben wij gewoond in Amerika. En we zijn sinds 1,5 of 2 jaar terug. Vorig jaar ben ik directeur geweest van de Near East Ministry in Voorthuizen. En die is opgericht om de mensen in de nakomelingen van Abraham te zegenen. En ik ben nu weer fulltime werkzaam als bedrijfsarts. Dus ik zie zieke werknemers van grote bedrijven. Ik heb 4 opdrachtgevers. Nou, en dat is een beetje wat ik doe. Wij reizen heel veel richting Midden-Oosten, richting Israël. De liefde voor het volk, maar de liefde voor dat gebied wat God daar aan het doen is, is gewoon heel groot. We zijn begin van het jaar in Jordanië geweest. We zijn deze maand in Israël geweest. En we gaan nog een keertje dit jaar. We zijn dus heel, heel breed bezig. Dat even over mezelf. En ik ben dus nu ZZP'er. En als we dan aanbeland zijn in nu, 2023, dan hoor ik steeds van mensen, en ik heb het zelf ook, het is een onrustige tijd. Er is oorlog met de Oekraïne, Rusland, wat gebeurt er met Taiwan. Er zijn aardbevingen, hongersnoden, natuurrampen, vluchtelingenstromen. En er is een grote verandering in onze cultuur gaande. In onze westerse cultuur. Dus dat geeft onrust. Van hoe moet ik dan, en dat is eigenlijk de titel van deze ochtend, van hoe versta ik in deze woelige tijd de stem van de Heer? En er waren 2 triggers voor deze preek. De eerste was dat we spraken in het buitenland met een geestelijk leider. En was wel aan het praten. En toen hadden we het over, of hij begon over een wederzijdse vriend. En hij betwijfelde zeer of die vriend wel de stem van de Heer op de juiste manier verstond. En want hij vond dat die vriend wat anders moest doen. En dat hij van de Heer had ontvangen dat die vriend dat moest gaan doen. Maar die vriend had het niet ontvangen. Dus die deed dat niet. Nou, het werd bijna een wedstrijdje van wie verstaat de stem van God nou het beste? En wie heeft het meeste geestelijk gezag? En ik dacht van, meen je nou echt dat je beter weet dan wat God tegen iemand zegt, dan dat die persoon dat zelf doorheeft? Maar dat was zo. En dat vond ik heel bizar. Maar het is niet de eerste keer dat ik dat tegenkom. En dat heeft te maken met hoe versta ik de stem van God. De tweede trigger was, ik had een gesprek met iemand die ik in de kerk regelmatig zie, maar ik had nog nooit met die persoon gesproken. En nou, nu toevallig wel. De persoon kwam echt naast me zitten om eens met mij te praten. En nou, binnen een minuut was er al, ging het eigenlijk over, die persoon begon de tongentaal af te kraken en het vallen in de geest. En ik dacht van, wat gebeurt er hier nou? Maar dat werd helemaal afgekraakt en helemaal afgewezen. En toen dacht ik van, ja maar, hé, wat is dit? Toen dacht ik van, ja maar als je je Bijbel niet goed leest, in de Bijbel staat zoveel over de tongentaal, dus wat ik nu allemaal hoor, aan moeite die je ermee hebt, ga eens je Bijbel lezen. Wat staat er nou eigenlijk? En ben je bereid om dat te gaan geloven? Want hoe kun je nou kritiek hebben op God? omdat jij er moeite mee hebt. Dus dat zijn de twee triggers. Dus het luisteren naar de stem van God en het weten wat God eigenlijk zegt in zijn woord. En want in deze moeilijke tijd, wat heb je nodig om je te kunnen handhaven? Om te kunnen leven? Nou, als eerste natuurlijk de zekerheid van je geloof in Jezus. De zekerheid dat jij eeuwig leeft met God en in zijn nabijheid zal zijn. Dus dat zou al een enorme troost kunnen zijn in deze onrustige tijd. Van als je een kind van God bent, dan heb je eeuwig leven en dan zul je bij hem zijn. Wat er ook gebeurt, totdat je echt bij hem bent. Maar je wilt natuurlijk ook weten, nu hier op aarde, hoe God wil dat je leeft. Te midden van wat er allemaal gebeurt. Hoe moet ik nou leven? En wil God tot jou en mij spreken? Nou, want de zekerheid van het geloof is één ding. Maar wat een ander ding is, is dat Jezus heeft de Heilige Geest gezonden. Die woont in jou en die leidt jou in je denken en doen. In Johannes 16, vers 13... daar belooft Jezus over de Heilige Geest het volgende. Johannes 16, vers 13. Wanneer de Heilige Geest komt, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Dus de Heilige Geest, die richt je naar de waarheid van God. En die vertelt ook toekomstige dingen die niet in Gods woord staan. Want de Heilige Geest leidt je en die leidt je ook van wat je misschien morgen moet doen of volgende week. Dat zegt de Heilige Geest. En dan is natuurlijk de vraag van, jullie zullen dit allemaal ervaren in je leven. En hoe ervaar jij de stem van God in deze tijd? Hoe spreekt Hij tot jou? Nou, ik verwacht dat de meesten, of ik hoop dat de meesten van jullie zullen zeggen van, nou, door een tekst, door mijn stille tijd, tijdens tongentaal, in dromen, tijdens de worship, door een preek, door gebed, door eigen bijbelstudie of door die stille stem in mij. Dat zijn allemaal dingen die wij leren. Op die manier werkt de Heilige Geest in ons en leidt ons. Ander aspect is, van, spreekt God nou tot jou altijd op dezelfde manier? Is dat zoals het hoort of zit daar variatie in? Is God en jij, zijn jullie samen creatief? Mag God tot jou op een hele andere manier spreken? Op een onverwachte manier? Op een unieke manier? Of wil jij dat hij altijd op die manier praat tegen je? Nou, je begrijpt al aan de manier waarop ik het zeg, dat volgens mij het fijner is als je God de ruimte geeft om op verschillende manieren tegen je te praten en niet op maar één manier. Een ander aspect daarvan is, van als God tot jou zo spreekt, vind jij dat God dan ook altijd tot anderen op die manier moet spreken? Dus als iemand anders iets vertelt over zijn leven en over dingen die hij doet en hoe de Heer aanwijzingen geeft, hoe ervaar je dat? Hoe ga je daarmee om? Accepteer je dat voor wat het is? Of heb je daar kritiek op? Want het is niet op de manier zoals jij God hebt ervaren. Er zitten hier een hele hoop aspecten aan, maar laten we eens wat dieper gaan kijken. In Genesis 26, vers 5, staat iets heel fundamenteels. God zegt daar, Genesis 26, vers 5. God zegt, Abraham heeft mijn stem gehoorzaamd, de stem van de Heilige Geest, de stem van God, en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen. Dus het woord. Dat is een beetje apart, want we weten allemaal dat Abraham helemaal niet de wet had. Het is een hele interessante tekst. Hij opent een nieuwe dimensie van hoe God met Abraham omging. Want God had een hele diepe relatie met een hele persoonlijke relatie met Abraham. Maar blijkbaar vertelde God ook aan Abraham iets over wat later in de Tora terecht kwam. Hoe kan Abraham nou mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht nemen als die nog helemaal niet waren opgetekend? En helemaal niet bekend waren. Maar toch, de basis was dat Abraham hoorde niet alleen de stem van God en sprak met hem, maar het was ook dat hij dat woord van God gehoorzaamde en in acht nam. En het is een hele essentiële toevoeging. Want je hoort mensen soms wel zeggen van ja, maar de Heilige Geest zegt mij dit. Maar als het in tegenspraak is met het woord, dan klopt er iets niet. Het basisgegeven is dus de Tora, de profeten, de evangelieën en de brieven. En dat zijn de voorschriften voor ons, de geboden, de verordeningen en de wetten. Die kunnen we lezen, die kunnen we bestuderen. Daar kunnen we van leren hoe in de basis God denkt en met ons wil omgaan en hoe hij over dingen denkt. Je kunt dus niet claimen dat je Gods stem verstaat in jouw hoofd of in jouw ziel, als dat regelrecht ingaat tegen wat in de Bijbel staat. En ik zie dat vaak gebeuren, dat mensen hun interpretatie van Bijbelteksten aanpassen aan de huidige cultuur en tot andere inzichten komen. We leven in een cultuur die de Bijbel niet meer verdraagt. Met name op seksueel gebied, maar ook op andere gebieden. Er is van alles. Onze cultuur verdraagt niet meer dat de Bijbel heel hard of hard heel duidelijk dingen zegt. En wat er nou gebeurt, wat ik steeds zie gebeuren, is dat mensen daarmee in aanraking komen, erover nadenken, want het is soms pijnlijk, soms moeilijk, en dan hun theologie veranderen en de Bijbel anders gaan interpreteren. Maar volgens mij klopt dat niet. Volgens mij, als ik zo Abraham zie, Abraham bleef dicht bij het woord van God en hij nam dat in acht, waardoor hij de stem van God ook heel goed verstaan kon. En dat geldt voor ons ook. Dus wat God eigenlijk van ons verlangt, en de Heilige Geest, is dat wij lezen, bestuderen, tot ons nemen, geloven en accepteren, omarmen wat er in de Bijbel staat. En een van de dingen is van hoe doe je dat dan? Want als jullie en ik en wij allemaal heel eerlijk zijn, hoeveel lezen wij in de Bijbel? Want je zit nu anderhalf uur in een kerkdienst en je hoort mensen praten en je worshipt, maar je leest niet. Lees je dan anderhalf uur in de week in de Bijbel? Nou, een van de vanuit de praktijk is een van de meest krachtige dingen om dicht bij de Bijbel te blijven, bij het woord, is om elke dag 5 hoofdstukken te lezen. Elke dag 25 minuten, 20 minuten, lees gewoon je Bijbel. Gewoon zoals je een boek leest. Want wat blijkt dan? Dat er altijd wel iets is voor die dag wat oplicht. Je leest misschien 4 hoofdstukken, dat je denkt van wat heb ik nou net gelezen? Maar dan is er net iets wat jij die dag nodig hebt. Maar ondertussen voed je je wel met het woord en blijf je wel lezen zoals God het ziet. Want jullie hebben misschien meegekregen dat er zijn heel veel moeilijkheden in de Anglicaanse kerk. Het grootste deel van de kerk heeft zich deze week eigenlijk afgesplitst van de Church of England, van de Anglicaanse kerk, vanwege dat de bisschop van Canterbury die heeft besloten dat hij homoseksuele bisschoppen trouwt, dus man-man. En het grootste deel van de Anglicaanse kerk die wil dat niet, met name niet in Afrika en in Azië en Latijns-Amerika. Dus die hebben zich afgescheiden. En het is zo moeilijk, want als je de Bijbel leest, dan is hoe je dat ook vormgeeft, het huwelijk, zoals God het beschrijft in de Bijbel, is tussen man en vrouw. Dus je kunt daar, als je daar niet van wil afwijken, dan ga je dus niet man en man trouwen. Nou, Maar ik denk dat het heel erg mee heeft te maken met van, ben je in staat om te omarmen dat het Gods woord is en dat God tot je spreekt en dat je dat niet mag tegenwerken, hoe je dat verder vormgeeft. Maar dan kom ik nog een stapje verder. Hoe beoordeel je het als God, als andere mensen Gods stem verstaan of denken te verstaan? Hè? Zij zeggen van, God zegt tegen mij dit. En daarop gaan handelen. En het geeft jou irritatie. Het geeft jou een gevoel van, ik voel me minder bij die mensen. Want die leven zo van God dit, God dat. Hoe zit dat dan met mij? Gebruikt God die persoon wel en mij niet? Hoe zit het dan? Nou, dat is heel interessant, want ook daarin geeft de Bijbel weer het antwoord, het woord. Laten we gaan naar Numeri 12. Numeri 12, vers 1 tot 16 is het verhaal van Aaron en Mirjam die morren tegen Mozes. De aanleiding, want er is altijd een aanleiding om een vuurtje te gaan starten. De aanleiding is dat Mozes heeft een Ethiopische vrouw genomen. En dat is ongemakkelijk, hè? Want hij is natuurlijk de leider van de Joden. En er zijn strikte wetten al dat Joden hoe je moet trouwen. En je mag in ieder geval niet trouwen, zegt de Bijbel, met de volkeren die ze moeten verdrijven uit Kanaan. Maar daar zijn ze nog helemaal niet. Maar Mozes neemt een Ethiopische vrouw en dat mag wel. Maar het geeft ongemakkelijkheid. Want het is een donkere vrouw en het is... Dan staat er in vers 2, Mirjam en Aaron zeiden, heeft de Heere alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Daar gebeurt iets heel, heel boeiends. Mirjam, Aaron en Mozes waren de leiders van het volk. En er staat nergens in de Bijbel dat God met Mirjam en Aaron sprak, wat ze hier claimen. Maar goed, ze claimen dit. En ze zeggen eigenlijk van, ja, Mozes die doet wat raars, die neemt een Ethiopische vrouw, dat vinden we niet fijn. Ja, maar trouwens, God spreekt toch niet alleen tegen Mozes? Dus er is een soort zaad van opstand. En je voelt als je dit leest de emotie van wie denkt Mozes wel dat hij is. God spreekt ook door mij, ook door ons. Er is dan een stuk jaloezie en kritiek en Mozes wordt door hun beoordeeld. En kennen wij dat zelf ook niet soms? Dat we mensen die zeggen dat ze God verstaan en daarop handelen, dat we ze beoordelen op onze eigen normen en snel kritiek hebben, kunnen wij het loslaten? Kunnen we zonder te beoordelen en standpunten in te nemen, dit aanhoren en het nemen voor wat het is? Als de basis goed is, hè, dan gaat het om. Maar wat gebeurde er toen? In Numeri 16 vers 5, 12. In Numeri 12 vers 5. Toen daalde de Heere neer in de wolkenlom en ging bij de ingang van de tent staan. De Heere riep Aaron en Mirjam en ze kwamen beiden naar voren. Hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja, zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Waarom bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes te spreken? Zo ontbrandde de toorn van de Heer tegen hen en hij ging weg. Los van wat er feitelijk gebeurt, wat God hier heel duidelijk maakt, is dat hij kiest met jou en met mij hoe hij tot jou en mij spreekt. God bepaalt de methode. Niet wij zelf en ook niet onze voorganger of onze geestelijke leider die bepaalt hoe wij God verstaan. Nee, God bepaalt met jou hoe hij tot je spreekt en dat kan voor een ieder anders zijn. Als God altijd tot jou spreekt door een Bijbeltekst, dan is dat toch geweldig. Dat hoef je toch niet te veranderen. Omdat anderen zeggen dat ze de stem van God werkelijk verstaan, is dat niet meer. Het is de manier waarop God dan tot hun spreekt, maar tot God, tot jou heeft hij die methode van de Bijbeltekst. En waar het om gaat is, als je de basis, het gehoorzamen van het woord van God in acht neemt, en de stem die jij van God denkt te horen hier niet tegen ingaat, dan ga je ook bij anderen niet de concurrentie aan. En dan accepteer dat God anders spreekt tot andere mensen. Waar gaat het dan om? Het gaat erom dat wij in deze tijd Gods stem verstaan in de huidige wereld. En hoe doe je dat? Psalm 25 vers 4. Heer, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Je bidt tot God van God, maak mij bekend. Op uw manier, zoals u dat met mij wilt doen. Wat zijn uw wegen voor mij? Leer mij ze, zoals u dat doet. Psalm, dezelfde psalm 25 vers 12 staat, wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. De Heilige Geest nu en God in het Oude Testament onderwijst je welke weg je moet gaan. En die weg is uniek. Heel vaak zoeken wij naar een surrogaat, want dat is wat makkelijker. We zoeken naar wat zegt de voorganger, wat zegt een profetie over mijn leven, want dan weet ik wat ik doen moet. Nee, dat kan inderdaad gebeuren, maar gemiddeld, meestal 90%, leert de Heilige Geest jou welk pad je moet nemen. En de Heilige Geest onderwijst jou welke weg de jouwe is. En niemand mag de plek van de Heilige Geest innemen en jou gaan sturen. Manipuleren, een richting opduwen. Die persoon belangrijk vindt, maar die niet de juiste is, omdat de Heilige Geest met jou een eigen weg gaat. En God bepaalt dus hoe hij met jou spreekt. En je kunt niet beoordelen of andere mensen Gods stem goed verstaan hebben. Romeinen 9, vers 15, daar staat, want hij zegt, God zegt tegen Mozes, even terug naar Mozes ook, in het Nieuwe Testament, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil en ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Met andere woorden, jij kunt er dus niets aan doen. Jij kunt niet bewerken hoe God met jou spreekt. Jij kunt niet hard lopen, heel hard bidden, heel veel doen. En jezelf in een trance brengen, bij wijze van spreken. Omdat je echt wil dat God iets doet. Op een bepaalde manier. Nee, God bepaalt het. Ik ontferm mij over wie ik me ontferm. En het hangt er ook niet van af of je het wil of over je hart loopt. Je mag daarin, laten we zeggen, een beetje passief zijn. En ontdekken hoe God met jou omgaat. En wat kun je wel doen, natuurlijk? De Bijbel bestuderen, want dat is het fundament. En daar staat zoveel in, zoveel basis hoe wij mogen leven. En vervolgens luister je naar de Heilige Geest, hoe jij dat vandaag mag invullen. Dan komen we tot het volgende punt. Hoe spreekt God altijd op dezelfde manier tot je? En natuurlijk weten we dat God tegen mensen op verschillende manieren spreekt. Maar ook tegen jou zal hij, ook al wil je het misschien niet, ook op verschillende manieren spreken. En de ene manier is soms wat bizarder of wat creatiever of wat raarder als de andere manier. We hebben een heel mooi voorbeeld dat God dat gebruikt met een reden. In Handelingen 1 zien we dat na de zelfmoord van Judas komen de discipelen tot de conclusie dat iemand anders de plaats van Judas moet innemen. En dat is op grond van Psalm 109 vers 8. Want daar staat, laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Nou, ze denken erover na. Er moet iemand dus de plaats van Judas innemen. Ze praten over maar wat zijn dan de voorwaarden? Nou, het moet iemand zijn die vanaf het begin bij de discipelen is geweest, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ze hebben een aantal eisen. Dan gaan ze op zoek. En dan komen er twee kandidaten tevoorschijn. Er zijn twee mannen die aan alle eisen voldoen. En nu? Je moet ze gaan kiezen. Dus wat doe je dan? Je gaat bidden. En als je gaat bidden met de groep, ja, dan kun je natuurlijk, het is natuurlijk helemaal niet raar, we bidden om twee mensen, dat de helft van de groep op zijn hart krijgt dat het A moet zijn en de andere helft dat het B moet zijn. Of dat bijvoorbeeld, 30-70. Dus dit is eigenlijk bijna de... Hier had de eerste scheuring kunnen ontstaan in de gemeente. Nog voordat de gemeente er was. Nog voordat de Heilige Geest er was. Hier hadden ze ruzie kunnen krijgen, want wie moet het nou worden? En als nou in gebed iedereen hetzelfde had gehad, het moet die worden, wat doet dat met die andere persoon, die ook aan alle voorwaarden voldoet? Vindt God mij dan niet goed genoeg? Wat markeert er aan mij? Dus het is een hele ingewikkelde situatie waarin ze zichzelf manoeuvreren. Hoe los je dit op? En wat zij dan doen, is dat ze gaan eerst bidden. Nou, ze kunnen geen antwoord halen uit de Tora en de profeten. Ze hebben nu een antwoord nodig voor nu. Ze komen er niet uit. En dit kan dus ruzie geven. En een andere gedachte is, misschien maakt het God helemaal niet uit wie van de twee het wordt. Misschien heeft God er helemaal niets. En God laat soms de keuze bij ons. En wat doen ze? Hoe lossen ze het op? Ik denk dat het, als ik het lees, in Handelingen 1 vers 26, er staat, en zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat iedereen op een briefje de naam schreef die hij in zijn hart had, dat dat in de pot ging en dat ze de pot wierpen en dat het lot, wat het moest zijn, dat werd Matthias. Op die manier, doordat ze het lot wierpen, ontstond er geen ruzie en de beide mannen wisten dat God niet één van hun verkoos. Ik denk dat het gooien van het lot is echt van je kunt het doen alsof je zegt van Heer, wat is het beste? In dit geval hebben ze het echt gegooid omdat ze er niet uitkwamen. En dat is een hele bijzondere manier waarop eigenlijk de Heilige Geest hun leidde. Het voorkwam scheuring. Nou, ik weet niet hoe vaak jullie een lot werpen. Maar het is soms zo. Heel vaak zitten wij in ons leven met dat we bidden en bidden. En dat we moeten kiezen tussen twee dingen. En dat we gewoon er niet uitkomen. En dat je toch Gods leiding zoekt. En dan is dus dat lot werpen niet zo raar. Nou, Margot heeft een voorbeeld van wat haar overkwam. Want wij kenden dit niet zo. En wat er gebeurde in Amerika met een vriendin. Heb jij een... Moet jij de mijne doen?
Nou, volgens mij doet deze microfoon het ook. En toen... we hadden in Amerika op een gegeven moment een hele goede vriendin. En daar was ik mee op stap. En zij had al maandenlang last van haar heup. En daar hadden we steeds voor gebeden voor genezing. Maar dat lukte gewoon niet. En toen ging ze naar de arts en zei van ja, er moet gewoon een nieuwe heup in. Nou, het was voor haar een enorme onderneming om dat te gaan doen. En ze ging naar een kliniek. En nou, het zou een paar maanden duren en dan zou ze een nieuwe heup krijgen. Maar toen was ze op weg naar huis en toen had ze zoiets, ja, is dit de kliniek wel eigenlijk waar ik wel moet wezen? Is dit wel de goede kliniek? Ja, het is op zich een goede kliniek. Ze had op internet gezocht en ze had allemaal goede reviews gelezen. Het was gewoon een goede kliniek. Maar ja, ze had ook iets over een andere kliniek gehoord. En daar had ze ook hele goede dingen over gehoord. En toen begon ze te tubben. Ja, welke kliniek moet ik dan heen? Moet ik dan toch bij deze kliniek blijven? Of toch naar die andere kliniek waar ik ook zulke goede dingen over heb gelezen? En op een dag kwam ze mij ophalen. We gingen zouden samen naar een Italiaanse winkel gaan. Dat is echt bijzonder in Amerika. Echte Italiaanse spullen daar te kopen. En we zaten in de auto op weg en we parkeerden vlak voor de winkel. Omdat ze toch niet zo goed meer kon lopen. En toen zei ze, ja, ik heb 2 briefjes gemaakt. Met daarop ieder de naam van de kliniek. En ze zegt, ik heb het gehusteld, het ligt hier in het bakje. En ze zegt, ik wil het lot werpen. En dat vond ik zo vreemd. Ze zegt, want ik kom er gewoon niet uit. De Heer spreekt heel vaak tot me in dromen en op andere manieren. Maar ik kom er nu echt niet uit en ik wil echt een antwoord. Wil jij het lot trekken? Want die kliniek, moet het, daar ga ik dan gewoon heen. Dus ik vond het nogal vreemd. Ik dacht, nou oké, ik ben het niet gewend. Maar goed, ik pak het lot, open het. Was het toch die andere kliniek? Waar ze dus ook goede dingen van had gehoord. Ik zeg, nou, dat is de naam. Dan zegt ze, dan moet ik toch naar die andere kliniek. Ja, nou, we bidden erover. En ik heb gebeden dat ik het doe wat dat lot geeft, dus dat doe ik. Oké, we stappen uit. We lopen naar de winkel. En er komt een mevrouw op krukken uit de winkel stappen. En wij openen de deur voor haar van, oh mevrouw. Ja, zegt ze, oh, ik heb net een heupoperatie gehad. Oh, tjonge, ja, zegt Colleen, mijn vriendin. Ik moet ook binnenkort een heupoperatie hebben. Waar heb jij je heupoperatie gedaan? Nou, dat was dus precies de kliniek die we hadden getrokken met het lot. En daarmee kwam de bevestiging. En ik vond zo'n mooi voorbeeld, dat wou ik eventjes delen met jullie.
Ja, en zoiets gebeurt dan. Dus je geest die werkt soms op een hele aparte, creatieve manier. En jullie hebben vast allemaal voorbeelden. Zeker in zo'n voorbeeld, als met welke kliniek moet je heen om je te opereren. Ja, ik ben zelf natuurlijk arts, dus ja, dat is zo lastig. Want dan denk je dat je naar een hele goede kliniek gaat, maar je weet natuurlijk niet wie uiteindelijk het mes hanteert. En je hebt daarin echt Gods leiding nodig. En dat speelt voor ons allemaal, want we hebben allemaal beslissingen waarbij je echt steeds moet bidden van Heer, en zeker met de eindtijd, van Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dan heb je die stem van de Heer nodig, die je gebruikt. Abraham is ons voorbeeld. Hij zegt, God zegt, Abraham heeft mijn stem gehoorzaamd en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen. De stem van God komt tot jou en mij binnen de kaders die God stelt. En op verschillende manieren, verschillende methodes in de tijd. En hoe God, als jouw vrienden, waarvan je weet dat ze, net als jij, het woord bestuderen en dat willen omarmen, willen geloven, willen volgen. Als God tot hun andere dingen zegt, laat het. Heb er geen oordeel over. Of als ze hele extravagante dingen claimen, ach, laat het. Want dat is zoals God met hun werkt. Voel je ook niet minder. Want het is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat God zijn weg met jou gaat. En het is dus niet zo, even één dingetje. Soms dan moet een voorganger van een gemeente, die moet je vermanen. Soms dan gebeuren er in een gemeente dingen die niet goed zijn. En dan moet een voorganger mensen vermanen. En als jij degene bent die dingen fout doet en je wordt vermaand, dan kun je niet zeggen van, ja, maar de Heilige Geest zegt mij het anders en daarom doe ik dit. Kijk, als het zonde is, als het niet goed is, dan heeft die voorganger wel een taak om jou terug te leiden naar Jezus. En dat is het woord. Dat is dat gedeelte van de voorganger zal uitleggen van, ja, maar volgens mij, als je dit goed leest, lees het dus met mij. Wat staat er nou? Dat zegt toch iets over wat jij juist niet deed. Dus ik wil je daar wijzen, wil je je bekeren. Dat is wat anders. Dus je kunt het niet misbruiken. De basis is het woord. Daarbovenop komt de stem van de Heilige Geest. En dat maakt het gewoon heel spannend en heel leuk. Want de Geest leidt ons naar plekken en leidt ons naar mensen toe. En leidt ons dingen te doen die we misschien vorig jaar helemaal niet konden bedenken. Dan denk je over dingen na. Ik weet nog dat de ouders van Pasha, die kwamen een paar keer vragen van, mag Pasha naar Nederland komen? Want zijn ouders woonden toen bij de NEM. En mag hij overkomen? Heb je ruimte? Nou, denk je van, oh ja, hebben we ruimte? Hebben we wel ruimte? Hoe zit dat? Hoe moet dat? Op een gegeven moment, toen zei ze, ik zeg, ja, natuurlijk, laat hem komen. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik Pasha op het station van Amersfoort moest gaan ophalen. En ik dacht van, ja, ik zie niemand met koffers. Maar ik zag wel die lange jonge man met een saxofoonkoffertje en met één klein tasje. Ik denk, ben jij Pasha? Ja, ik ben Pasha. Dus hij kwam via Rusland en Georgië naar zijn ouders toe met zo weinig bagage en die saxofoon. Waar hij geweldig op speelt. Want goed, hij is muzikus. Maar dan, nu is hij hier. Het is gewoon spannend om te luisteren naar Gods stem en te doen wat hij zegt. En dat is leven. Het is niet alleen droog het woord, maar voor het dagelijkse leven hebben we Gods geest nodig. Om te doen de goede werken die God heeft voorbereid. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u in ons leven werkt. Dat u onze God bent. Dat u steeds tot ons spreekt. Maar dat u uw woord heeft gegeven, niet voor niets. En dat dat de basis is. En dat we vol van uw geest mogen zijn. En dat we dagelijks mogen uitzien wat u nu weer zegt. En hoe u het nu weer zegt. En dat we het doen. Dat we die innige relatie met u hebben. En ook in deze moeilijke tijd. Dat we weten waar we moeten zijn. Dat we weten op welke plek. Dat we weten dat het goed is wat we doen. Dat we dan soms achteraf ontdekken dat u ons beschermt. En dat er dingen gebeurd zijn die niet goed waren. Maar dat u ons al had weggehaald. En Vader, nu voor deze ochtend, we stellen ons open voor uw geest. We willen opnieuw, we weten dat u in ons woont, Heilige Geest, maar we willen ons openstellen voor meer van uw aanwezigheid, meer van uw zalving, wat door ons mens zijn heen werkt. Dat we als een kerk staan in deze maatschappij, dat we de goede werken doen die u heeft voorbereid, ondanks alles wat er gebeurt om ons heen. Vader, vul ons. Vul ons. Om de wereld te bereiken met uw evangelie. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wij waren in Israël dus.